Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes, allemaal heel hartelijk welkom. Ook alle gasten in ons midden en alle luisteraars thuis die met ons verbonden zijn via internet of kerktelefoon, allemaal zeer hartelijk welkom. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat Kees van Alten en Christa van Eck, en op de beamer stond net dat er stond Chris van Alten en Christa, maar het is dus Kees van Alten en Christa van Eck, van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 16 juli aanstaande om 19:30 in de Koepelkerk. In de dienst hoopt voor te gaan onze eigen dominee Jan de Haan. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de Gereformeerde Kerk te Nijmegen, zuster Ellen Polman Meijer, Valkenierstraat 78, en zij zal voegen in Noord 3. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1 en 2. De collectes zijn bestemd, de eerste collecte, er zijn twee collectes. De eerste is bestemd voor de Driehoek en de tweede collecte is bestemd voor Villa Klarenal. Vanochtend zal voorgaan Gert Hutte en in de middagdienst zal Jan de Haan voorgaan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters en jongens en meisjes. Nogmaals van harte welkom in deze dienst en fijn dat de kerk weer zo vol is. En we hopen dat we met elkaar een hele fijne en gezegende dienst mogen beleven. We gaan met elkaar nadenken over het thema vergeving. En dat hebben we vorige week zondag ook gedaan. En vandaag is weer het thema de kracht van vergeving. We gaan eerst staan, dan gaan we met elkaar zingen. En dan zingen we met elkaar uit het Gereformeerde Kerkboek Gezang 89 en daarna opwekking 642. Laten we gaan staan. We spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, hartelijk dank dat we op deze zondagmorgen hier weer met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. Wat is het een grote zegen van u, een geweldig cadeau, dat we iedere zondag hier in de kerk bij elkaar mogen komen. En Vader, we zijn daar blij mee en willen u daarvoor danken dat u dat aan ons geeft. Het is niet gewoon, Vader. Het is een geschenk van u. Vader, wat fantastisch dat we hier bij elkaar mogen komen om te zingen en te bidden. Dat we uw naam mogen grootmaken, dat we u mogen loven en prijzen. Dank u wel, Vader, dat we mogen weten dat u er bent en dat u altijd naar ons luistert. En we willen ook graag in deze dienst weer ontdekken dat u er bent en wie u bent. Vader, dank u wel dat we over dat kostbare thema vergeving mogen nadenken. En wat is dat iets moois, vergeving. En Vader, het is ook ons verlangen dat we in deze dienst weer aangeraakt mogen worden door het thema vergeving. Dat we naar huis gaan en dat we om ons heen gaan kijken waar vergeving nodig is, waar we vergeving kunnen aanbieden. Dat we ook in ons eigen leven kijken naar wat voor rol vergeving speelt. Vader, want u gebruikt dat woord met uw geest om ons te vernieuwen en te veranderen. U wilt ons diep in ons hart raken. Vader, als uw liefde gaat stromen in ons leven, als we gaan horen dat we aanvaard zijn door u, dan gaat er iets gebeuren in ons leven. Vader, leer ons ook om onze zonden steeds te laten afwassen. We mochten daar net over zingen, dat het goed is om steeds maar weer in de rivier van uw vergeving te stappen. Vader, want u wilt ons vergeven en u wilt ons ook genezen. U wilt dingen die kapot zijn in ons leven heel maken. Dank u wel daarvoor. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn met heel veel verschillende mensen. Dat het ook kan in deze gemeente. Dat we er zijn om elkaar aan te vullen, dat we er zijn om elkaar lief te hebben, dat we kunnen leren van elkaar, dat iedereen hier in de kerk zijn eigen rol heeft, zijn eigen plekje in uw lichaam, Heer Jezus. Dank u wel, Vader, ook voor alle gasten deze morgen weer in de kerk. Wat fijn dat we mogen leren om gastvrij te zijn, om de liefde van u ook door te geven aan elkaar. Dank u wel, Vader, voor alle jonge mensen in de kerk. Wat een grote zegen is dat ook, dat we zoveel jeugd hebben in de kerk. En Vader, we houden van hen en we geven om ze. En geef ook dat wij ook ons geloof mogen doorgeven aan hen. Dank u wel, Vader, voor alle kleine kinderen in de kerk. We hebben ook heel veel kinderen en dank u wel voor het kinderwerk wat er is. Vader, wilt u de kinderclub straks ook zegenen? Dat de kinderen een mooi moment mogen hebben, dat ze iets mogen horen over u op hun eigen niveau, op een creatieve manier. Vader, u kent ons allemaal zoals we hier zitten en u weet precies wat we nodig hebben. Vader, u wilt ons voeden met uw woord. U wilt ons voeden met uw Heilige Geest. En Vader, geef ook dat we dat ook verwachten in deze dienst. Dat we gevoed worden. Dat onze honger gestild wordt. Dat onze dorst gelest wordt in deze dienst. Vader, vervul ons met uw Geest. En dank u wel, Heilige Geest, dat u er bent. En open ons hart, Heilige Geest. En open het woord. En geef iedereen alles wat we nodig hebben in deze dienst. Om u te luisteren. Of als we moeten zingen, of geven, of spreken, of muziek maken. Vader, geef ons wat we nodig hebben en geef dat ik in geest en kracht uw woord mag verkondigen. Heer Jezus, u bent onze Heer, u bent onze Verlosser. Door u is er vergeving en we willen u volgen in deze kerk. Geef dat we dat ook in deze dienst doen, dat we achter u aangaan en de weg van vergeving mogen gaan bewandelen. Drie-enige God, wilt u ons gebed verhoren? In Jezus' naam vragen we dit van u. Amen. Voordat de kinderen naar de kinderclub gaan, gaan we eerst een kinderlied zingen. En dat is een bekend liedje. Blij, blij, mijn hartje is zo blij. We gaan een paar versen lezen zo meteen uit Matteüs 18 en wachten even tot de kinderen weg zijn, maar dan gaan we dat zo lezen met elkaar. Je kunt het vast opzoeken, Matteüs 18 vers 21 tot 35 lezen. Matteüs 18 vers 21, we gaan lezen. Daarop kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? En Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. En daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en hij smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden en liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. En hij nam hem in een wurggreep en hij beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Ook zo iets, hè? Hoe kun je nou, als je gevangen zit, een schuld afbetalen? Ik zou het niet weten, maar vrij lastig, hè? Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: jij bent een slechte dienaar. Heel de schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Lees ook een paar versen uit Efeziërs 4. Efeziërs 4 vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. En dus gaat het over hoe we omgaan met elkaar, want wij horen bij elkaar. Dus leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij horen bij elkaar. Als u boos wordt, zondig dan niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dus je moet iets doen met die boosheid. En als je dat niet doet, dan geef je de duivel een kans. Zo. Ook een redelijk pittige boodschap, hè? Laat wie steelt niet meer stelen. Maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Dus waarom moet je hard werken? Om iets weg te kunnen geven. Ook iets moois. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is een stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Dus kunnen Gods Geest dus bedroeven als we ons verkeerd gedragen. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid zijn allemaal dingen die gebeuren als je niet vergeeft. Dan word je boos of raak, dan ontstaat de drift. Dan gaan we schreeuwen, dan gaan we vloeken, dan worden we kwaadaardig. Waarom is vergeving zo belangrijk? Nou, wees goed voor elkaar, vers 32. En vol medeleven en vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. En we lezen ook nog een paar versen uit het Oude Testament uit Jesaja 43. En we lezen vanaf vers 8, dus Jesaja 43, vers 8 tot en met 13. En de Heer gaat daar een rechtszaak met de wereld aan. Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen en alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat iedereen hoort zal zeggen, het is zo. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer, mijn dienaar die ik uitgekozen heb, opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen en zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen God gevormd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heer. En buiten mij is er helemaal niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en ik heb redding gebracht. En jullie hoorden het van mij en niet van de vreemde. Jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik werkelijk God ben. En dat ik blijf wat ik ben. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. En wat mijn hand doet, wie maakt dat ongedaan? We zingen een psalm over vergeving, psalm 25, vers 3 en 5. Goed, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde aanwezige broeders en zusters, gasten in ons midden. We hebben een prachtig thema weer bij de kop deze morgen. En vorige week zondagmiddag hebben we er ook al over nagedacht. Over het thema vergeving denken we na. En het thema van deze dienst is de kracht van vergeving. En het is mijn diepe verlangen, dat is een beetje het doel van deze preek en ik hoop dat ik dat doel ga halen. Het is mijn verlangen dat u straks naar huis gaat. En dat u dan nadenkt over wat voor rol speelt vergeving eigenlijk in mijn leven. Dat is eigenlijk de vraag die ik u mee wil geven. Dus ik hoop dat u straks naar huis gaat en dat u dan iets beseft wat de kracht is van vergeving. En dat u dan ook naar uw eigen leven wilt kijken welke rol speelt vergeving in mijn leven. De vorige week heb ik een aantal opmerkingen gemaakt, een aantal vooropmerkingen zeg maar over wat is vergeving precies en waarom is vergeving belangrijk. En we hebben toen gekeken naar wat zijn eigenlijk de gevolgen van niet vergeven. En die gevolgen die zijn echt heel groot. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat als jij dus, ik kan allerlei voorbeelden noemen, als jij in je relatie zeg maar dingen niet vergeeft of dingen niet opruimt, dan groei je hopeloos uit elkaar zeg maar. He, en je geeft dan ook jezelf allemaal redenen om de ander te kunnen blijven aanpakken. Hè? Ik heb jou niet vergeven, want ik heb recht om vast te houden aan mijn boosheid. Zeggen we dan, hè? Daar heb ik recht op. Ik heb recht op om vast te houden aan mijn boosheid. Ik heb er recht op om verbitterd te zijn naar jou, want ik heb jou niet vergeven. Dus niet vergeven is echt heel catastrofaal. Hè? Er ontstaat absolute verwijdering. Niet alleen maar tussen ons en God, maar er ontstaat ook verwijdering tussen jou en de ander bijvoorbeeld. Tussen jou en je vrouw, of tussen jou en je vriend, of tussen jou en je collega. Ja, dus de gevolgen van niet vergeven zijn ernstig. Hè? God zegt het zelfs zo. Als je zwijgt, als je blijft zwijgen over zonden, over dingen die fout gaan, als je er niet over praat, dan gaat het rotten van binnen. Dan word je daar lichamelijk ziek van. Psalm 32. En zolang ik zweeg, verteerden mijn krachten. Je gaat kapot als je niets doet met de fouten in je leven. Dus we spreken echt mensen over hele belangrijke dingen. En ik heb vorige week zondagmiddag gepreekt over dit thema. En ik heb echt een stortvloed van reacties gehad. Allemaal via de mail. En niet alleen maar via de mail, maar ook voor allerlei mensen die me aanspraken. Dus het is iets wat mensen bezighoudt. Ik kan... Twee mensen die reageerden naar mij en zeiden, ik kan helemaal niet vergeven. Ik kan niet vergeven. En het is waar mensen. Het is voor mij als klein mensje, het is voor Gert onmogelijk om te vergeven. Ik kan niet vergeven. Als jij denkt van, oh, dat doe ik wel eventjes, ben je fout bezig. Ik kan als mens niet vergeven. Het klopt wat die mensen tegen mij zeiden. Ik kan helemaal niet vergeven, dominee, zeiden ze. Het is voor mensen onmogelijk om te vergeven. Het is een uniek iets wat God met jou doet en wat God aan jou geeft. Jij kunt niet vergeven zelf. De lijn is zo klip en klaar in de Bijbel. Als jij niet vergeven bent, ga je ook niet vergeven. Je krijgt vergeving van God. Daardoor kun je vergeven. Maar je kunt het nooit uit jezelf. Kijk, iemand zei het ook zo tegen mij. Dominee, ik weet dat ik fout leef op bepaalde punten. Dat was een jonge vrouw die kwam bij mij van de week. Die zei, ik weet dat ik fout leef op bepaalde punten. En ik durf niet eens naar God toe te gaan. Ik lees de Bijbel ook niet meer, want dat doet me alleen maar pijn als ik hem lees. En ik denk ook dat God het ook niet meer wil vergeven. Een ander die stuurde mij een mailtje over wat heeft vergeving gedaan in mijn huwelijk. En dat mailtje ga ik straks voorlezen. Heb ik gevraagd of dat mocht. Dat is een heel mooi mailtje. Daar ga ik straks de preek mee eindigen. Wat heeft vergeving met ons huwelijk gedaan? Mensen, waarom is vergeving zo belangrijk? Nou, vergeving, zegt de Bijbel, is het hart van het geloof. En de vorige keer heb ik ook uitgelegd. Dus vergeving is het hart van het geloof. En vergeving is het wapen wat God aan ons geeft in de strijd tegen zonde. Ja, dus God geeft ons een wapen in handen in de strijd tegen zonde. En dat wapen, dat is vergeving. Dus vergeving is nooit een middel om in zonde te blijven liggen. Dat denken we dan, hè? Van oké, ik mag wel blijven zondigen, want God vergeeft toch. Dat is de luie stoel, hè? Wat Luther noemt de luie stoel van de genade. En het is geen luie genade. Het is niet zo dat je, als je Als je zo in elkaar zit dat je denkt van ach, ik kan wel blijven zondigen, want God vergeeft toch wel. Dan snap je niet waarvoor vergeving bedoeld is. Vergeving is een middel in de strijd tegen zonde, om zonde te doden. Daarvoor is het bedoeld. Kijk, en de duivel, die wil niets anders dan jou gevangen houden in schuld. Dat wil hij. Dat is zijn grote strategie in deze aarde. Op deze aarde, dat de duivel ons gevangen wil houden in schuld. De duivel wil dat jij denkt dat God tegen je is. De duivel die wil dat jij denkt dat God een boze God is. Een rechtvaardige, dat je heel veel nadruk legt op dat rechten zijn van God die straft. Dat wil de duivel. Dat je gevangen blijft in schuld. Zolang jij gevangen blijft in schuld, blijf je op afstand van God. En als je op afstand blijft van God, gebeurt er niets in je leven. Ook tussen jullie als mens. Als jullie elkaar gevangen houden in schuld, groei je als mensen uit elkaar. Altijd. En de duivel wil dat wij elkaar gevangen houden. Hij wil niet dat we een leuke relatie hebben. Hij wil dat we elkaar gevangen houden. En je moet de ander gevangen houden in het plaatje wat jij hebt van de ander. Jij moet de ander gevangen houden in jouw boosheid. Dat is gaaf. Jij moet de ander gevangen houden in die bitterheid die lekker doorrot in jezelf. Dat wil de duivel. De duivel wil je gevangen houden in schuld. Hij vindt het super als mensen kapot gaan. Hij vindt het fantastisch als jouw huwelijk naar de knoppen gaat. Vindt hij geweldig. En mensen, als je niets doet met je schuld, schuld put mensen uit. Schuld maakt je helemaal passief. Dat is logisch, hè? Als je een hele grote schuld hebt bij de bank, dan kun je niks. Ben je aan handen en voeten gebonden. Kun je niks. Word je passief van. Ben je gebonden. En dat is ook zo, als je dus met schuld blijft rondlopen en je weet niet wat je ermee moet doen, dat maakt jou passief. Dan denk je van, ach, dat maakt toch niet uit. Ik kan toch niks goeds voor God. Ik kan toch niks, dus laat maar zitten allemaal. Ja, je moet de mensen de kost geven die denken in de kerk van, ik kan toch nooit iets goeds doen. Wat een onzin. Denkt u dat God van alles van ons vraagt en dan erbij denkt van, ah, maar ze kunnen toch niet? Natuurlijk niet. Natuurlijk kunnen wij wel goed leven. En God wil ons veranderen. God wil ons goed maken. Oh, wat kunnen we soms passief worden en inactief worden in de kerk door schuld die op ons drukt. Mensen, als je niet bezig bent met vergeving, en dat kan je zomaar overkomen. Ik zou het zo kunnen vragen, is dat een thema voor u in uw leven, vergeving? Mag ik iets vragen aan u? Denk, is dat voor u belangrijk, vergeving? Is voor jou vergeving tussen God en jou belangrijk? Is vergeving in jullie huwelijk belangrijk? Spreken jullie dat vaak uit naar elkaar? Is vergeving naar je collega's belangrijk of naar je vrienden belangrijk? Is het een thema, mensen? Of niet? En God zegt, het is de weg naar vernieuwing. Vernieuwing begint altijd bij vergeving. En als het geen thema is, hebben we toch echt een groot probleem, mensen. Hebben we echt een probleem in de gemeente? Heb je echt een probleem in je huwelijk? Heb je echt een probleem in je vriendschap? En God, waarom is vergeving zo belangrijk? Omdat het Gods passie is, vergeving. Het is Gods passie, vergeving. En God die, we hebben dat vorige week gelezen, 2 Korintiërs 5. En God die schreeuwt het als het ware naar jou uit. Lieve, vul je naam maar in. Lieve Gert, zegt hij. Ik wil dat het goed is tussen jou en mij. Laat je met mij verzoenen, zegt hij. Dat is Gods grote passie. En er is geen andere God die vergeeft. En er is geen andere God die redt, hebben we gelezen in Jesaja. Alleen God doet dat. Dat is zijn verlangen. Een relatie met jou. Een band met jou. Ja, en in de Bijbel die leert dat zo helder. Christus is gekomen. Jezus Christus is gekomen om ons met God te verzoenen. Toen wij nog zondaars waren, was het al zo, hè? Dus toen wij nog helemaal niet geloofden, toen wij er nog helemaal niet mee bezig waren, is Jezus al gekomen en Christus is gekomen om ons met God te verzoenen. Dat is iets wat helemaal buiten jou onplaats vindt, zeg maar. Dat is wat God zelf helemaal doet. En dat wil hij jou aanbieden, die vergeving. En door Christus heeft God de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet toegerekend. Dat leert de Bijbel. En soms dan hoor ik daar rare, sommige mensen hebben een raar plaatje van hoe dat dan precies gaat tussen Jezus en ons en God, hè? Sommige mensen hebben daar een heel raar plaatje van. Sommige mensen dat denken dat Jezus dan een hele woedende God verzoent met een zondige wereld. Dus Jezus staat als het ware tussen ons en God in. En sommige mensen denken dat Jezus een hele zondige wereld verzoend met een liefdevolle God. Maar mensen, Jezus is geen derde partij. Jezus is in die zin staat hij niet tussen ons en God in. Jezus staat aan de kant van God zelf. God wil verzoening. God wil dat het goed is tussen jou en hem. En daarom geeft hij zijn zoon. Maar Jezus en God staan aan dezelfde kant. Het is geen derde partij. Mensen, en gratis en voor niets biedt Jezus die verzoening aan ons aan. Alsjeblieft, hier is die. Die wordt aangeboden, gratis en voor niets. En alleen dat gratis kan een deur openen in jouw leven. En alleen als je dat gaat ontdekken, dat God van je houdt, dat God jou aanvaard heeft, dan gaat er iets gebeuren in jouw leven. En anders niet. Oh, hoeveel mensen, ook van de week weer gesprek over, hoeveel mensen denken nog niet dat ze van alles moeten in het geloof. Ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. God biedt alles gratis aan. Dus mensen, het is Gods passie om te vergeven. Vergeving is belangrijk, het is Gods passie om te vergeven. En wat is dan Gods geheim van vergeving? Wat is Gods geheim van vergeving? Nou, een paar punten noemen. Het is zo belangrijk dat we zien dat vergeving geworteld is in God. Dus met andere woorden, God wil ons vergeven, God biedt ons vergeving aan. En alleen als je die vergeving geaccepteerd hebt van God, God dank u wel dat het goed is tussen u en mij. Alleen als jij die vergeving echt geaccepteerd hebt, dan wil je zelf ook gaan vergeven, anders niet. Dat is een bekend thema, maar dan alleen wil je echt gaan vergeven ook. En het heeft dus, zeg maar, het heeft er alles mee te maken met hoe zie jij God? Kijk, een vergevende God heeft alles te maken met dat God de gevende God is. Vergeven heeft te maken met geven. Vergeven, geven. Ja, en als je God dus ziet als een eisende God, als een vragende God en niet als de gevende God, kun je waarschijnlijk ook weinig met vergeving, vergeving. Iemand zei het zo: als jij niets kunt geven, dus als jij niet zo bezig bent met geven aan andere mensen, dan heb jij iets niet vergeven of ben je niet vergeven. Een beetje diep, hè? Maar als jij zelf niet kunt geven, dan heb je iets niet vergeven of ben je niet vergeven. Mensen, de Bijbel leert dit. God biedt jou onvoorwaardelijk vergeving aan. En wij mogen ook onvoorwaardelijk vergeving aanbieden. Niet eerst berouw. Is niet goed, klopt niet, fout. Wij mogen God doet het aan ons, God biedt ons onvoorwaardelijk vergeving aan. En zo mogen wij ook elkaar onvoorwaardelijk vergeving aanbieden. God vraagt dat van ons. Als er iemand kwaad gedaan heeft tegen jou, ga jij er maar heen. Stap jij er maar heen. Dat vraagt God van ons. Dat jij de stap zet naar vergeving. Ik snap allemaal wat het is. Ik bedoel, er waren mensen die reageerden, die zeiden, weet je wel hoe moeilijk dat is, dominee? Weet je wel wat mij is aangedaan, dominee? Ja, maar God zegt, maar wat wil je dan? Wil je dan altijd daarin gevangen blijven? Wil je dan altijd gevangen blijven in de armen van je vader, die jou dat heeft aangedaan? Wil je dat? Vergeven, natuurlijk is het niet makkelijk. Ik bedoel, het heeft God alles gekost om ons te vergeven. Natuurlijk is vergeven niet makkelijk. Maar God zegt wel, je mag het zo aanbieden, zonder voorwaarden. En dan denk jij maar, ja, maar dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Dan moet ik iets aanbieden. Nee, want in vergeving, dat is het tweede punt wat ik noem, dus vergeving bied je onvoorwaardelijk aan. Het tweede punt wat ik wil noemen is, in vergeving zit ook de veroordeling van de daad. Tuurlijk. In vergeving zit ook de veroordeling van de daad. God is niet een God van zand erover. Mensen, vergeving is een enorme, dappere keuze die je maakt. En vergeven is het beschuldigen van de daad. En tegelijkertijd de ander bevrijden van de aanklacht. En bevrijden van de schuld. En bevrijden van het schuldgevoel. En dan geef je jezelf niet meer de mogelijkheid om erop terug te komen. Zei ik al, hè? Wat doen we dat vaak, hè? Zolang we niet vergeven, geven we onszelf steeds de mogelijkheid om erop terug te komen. En dat vinden we soms gewoon lekker, hè? Ik vind het lekker om jou aan te pakken. Ik vind het zo lekker dat ik jou kan aanpakken op dit punt. Ik vind het zo heerlijk, zo zitten wij in elkaar, hè? Dus ik vind het zo heerlijk om jou soms een rotschop te kunnen verkopen. Want dan kan ik jou vasthouden. Dan kan ik jou lekker in mijn macht houden. Vergeven is jezelf de mogelijkheid ontnemen om erop terug te komen. Wat moeten wij dan vergeven? Aan welke dingen, waar willen wij steeds weer op terugkomen? En wat is dan de rol van berouw? Vorige keer ook gezegd, wat is de rol? Berouw is natuurlijk belangrijk, maar het is niet eerst berouw en dan vergeving. Nee, het is eerst vergeving, wat jij gratis aanbiedt. En berouw is het aannemen van vergeving. Als ik dus ik stap naar iemand toe hier in de kerk en ik zeg, ik wil jou dat zo graag vergeven. En dan zeg jij van, bedankt, ik neem het aan. En daarmee toon je berouw. Dus nog een keer, hè, vergeving bied je aan gratis. Berouw is het aannemen van vergeving. Maar je kunt soms vergeven zonder berouw. Er zijn heel veel voorbeelden in de geschiedenis. Een bekende vrouw die in de kampen gezeten heeft in de Tweede Wereldoorlog, die heeft ervoor gekozen om in haar leven de kampbul te vergeven, zonder dat ze ooit die kampbul nog heeft ontmoet. En ze zei, ik wil niet mijn leven lang gevangene blijven van deze kampbul. Dat is een keuze. Ja? Ik wil vrij zijn. Kan. Mensen, en dan na vergeving, hè, komt het hele proces van genezing op gang. Ja, soms word ik daar verdrietig over. Ik was pas bij een jongen die vroeger misbruikt was. En ze zijn hele, we bespreken stukken kwetsbare thema's, mensen. Maar ik was pas bij een jongen die vroeger misbruikt was. En ik had een gesprek met hem. En hij wist niks van vernieuwing. Hij kende dat gewoon niet, vernieuwing. Wist het niet. En hij zei, ik heb het de dader vergeven, zei hij tegen mij. Ik heb het de dader vergeven. Ik zei, maar ben je ook genezen? Is er ook een stuk vernieuwing in je leven gekomen? En hij wist daar helemaal niks van. Hij dacht dat vergeving alles was. En sommige mensen denken dat in de kerk. Ik moet vergeven en dan moet ik gewoon weer verder gaan. Maar je emoties zijn beschadigd. Je bent kapot van binnen. En God, en hoe gaat God dat genezen? God die komt in jouw leven met zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij komt in jouw hart. En dan gaat hij, zeg maar, al die beschadigingen gaat hij heel maken. God geneest mensen. En je kunt misschien nooit helemaal genezen worden. Maar na vergeving komt vernieuwing, komt heling, komt genezing. En dus vergeving wordt onvoorwaardelijk aangeboden. In vergeving zit altijd de veroordeling van de daad. Berouw is vergeving aannemen. Na vergeving komt het proces van genezing op gang. En het feit wat ik wil zeggen, mensen, mijn vergeving, Gert's vergeving, is altijd gebrekkig. Menselijke vergeving is altijd gebrekkig. Ik kan niet vergeven zoals God. God die zegt van, dat is ongelooflijk, ik heb Psalm 103. God zegt, jouw zonde, kom hier met die zonde, zegt hij, breng ze bij mij. En als je het niet bij mij brengt, dan moet je het allemaal zelf oplossen. God zegt, jouw zonde, breng ze bij mij en deel ze met mij. Doe er wat mee. En dan zegt God, en dan ga ik met die zonde aan het werk. En zo ver het oosten is van het westen, zo ver gooi ik die zonde van me af. En als je het niet doet, mensen, als je niet met vergeving bezig bent, wat gebeurt er dan? Hebben we in Efeziërs 4 gelezen. God is zo concreet, hè? God zegt, hey, heb je ruzie met iemand? Voordat je gaat slapen, oplossen. Dat zegt God. Nou, mensen, ik hoop dat u niet zomaar de kerk uitloopt straks. Maar ik hoop dat u op uw knieën gaat en zegt van, God, ik wil het nu goed maken met die in mijn leven. En als je denkt, maar ik kan het niet vergeving, nou ga dan straks naar het gebedsteam toe en laat voor je bidden. God, wilt u uw vergeving in mij werken? God wil dit moment gebruiken om jou het cadeau van vergeving te overhandigen en leg het niet naast je neer. Soms dan word ik daar moe van, hè? Dan gaan we in de kerk en dan raakt God je in je hart. En dan denk je van, ja, hij heeft me weer geraakt, ik ga weer naar huis. Hij wil nu iets doen. Dat woord snijdt in je. Het snijdt in je. We zitten hier niet een beetje de libellen te lezen met elkaar. We hebben het over het woord van God. En die geest die pakt dat woord van God beet. En die zegt, ja, nu kom ik in je hart binnen. En laat het niet naast je neer. Leg het niet naast je neer. Mensen, onze vergeving is gebrekkig. En weet je waarom? Dan is die eeuwigheid zo belangrijk, hè? Het perspectief van de eeuwigheid. Mijn gedeeltelijke vergeving wordt door Jezus voltooid. Jezus, ik vind misschien wel de mooiste woorden, de mooiste namen van Jezus, vind ik wel dat Jezus de voltooier is. Vindt u niet? Jezus de afmaker. Weet je wel, je hebt van die mensen die kunnen altijd een goal scoren. Maar Jezus is de voltooier, de voleinder. Wat jij niet helemaal goed doet, maakt hij helemaal af. Vind je dat niet geweldig? Ja? Kijk, en ik kan het volhouden. Ik heb, met sommige mensen komt het misschien, u weet het ook wel. Ik kan zo om me heen kijken. Ik zie hier het aantal mensen en dan weet ik, er komen bepaalde dingen niet meer goed. Weet ik. Dat is zo, als je 5 jaar hier bent, dan ken je elkaar wel een beetje. Ik zie dat het soms niet meer helemaal goed komt. En weet je hoe ik dat kan volhouden? Dat ik denk, maar er komt een moment. God zegt, er is een eeuwigheid. En in die eeuwigheid gaan wij in. En dan komt alles goed. Dat perspectief van dat alles goed komt, dat geeft mij de moed om nu door te gaan. Ik weet dat het goed komt. Geef mij de power om door te gaan. Want God, Jezus is de voleinde, de afmaker, de voltooier. Ja, en die eeuwigheid, die zorgt er niet voor dat ik berustend ben, zo van, nou, laat allemaal maar gebeuren. Zo van, nou ja, doe maar, laat maar. Nee, die eeuwigheid die zorgt ervoor niet dat ik berustend ben, maar wel dat ik realistisch ben. Ik moet in deze wereld soms leren leven met gebrokenheid. Kan niet anders. Ik kan niet alles wordt heel. Mensen, vergeving, dat is de laatste wat ik wil noemen. Vergeving is de sleutel naar vrijheid. Het is zo'n belangrijk thema. Het is de sleutel naar bevrijd zijn. Dat je elkaar niet gevangen houdt, want dan houden we elkaar gemakkelijk gevangen. Ook in een huwelijk of in een relatie of op ons werk. Vergeving is de sleutel naar vrijheid. Als het goed is tussen jou en God, als je weet dat je volledig aanvaard bent en volledig vergeven bent, dan alleen gaat er iets gebeuren in je leven. Je bent niet meer geoordeeld, weet u nog, Romeinen 8. Alleen als je dat gaat zien, gaat er iets gebeuren in jouw leven. Lieve gemeente, heeft vergeving een belangrijke plaats in jouw leven? Mag ik dat aan je vragen? Zie jij dat vergeving het wapen is van God in de strijd tegen zonde? Zie je dat? Er zijn andere wapens, maar vergeving is het wapen. En besef je dat jouw gebrek aan groei misschien wel komt doordat jij geen aandacht hebt voor vergeving. Je bent er nooit mee bezig. Je leeft maar wat. Je gaat naar de kerk. Je doet je ding. En dit is geen plek. Dit is geen McChurch. Dit is geen plek om even een lekker hapje te halen. Hier gebeurt wat. God doet iets hier. En God die zegt vandaag tegen jou. Misschien komt jouw gebrek aan groei wel hierdoor. Jij bent niet met vergeving bezig. Daar waar vergeving is, daar alleen zal vernieuwing zijn. En wie mag jij vergeving aanbieden? Zeg het eens. Of moet je misschien nog echt vergeving aanvaarden van God? Besef je wel dat je volledig aanvaard bent? Besef je dat? Ik kreeg een mail van een geliefde broer. Mag ik vragen, ik wil het voorlezen. Erg goed om over vergeving te preken. Want het is de sleutel naar het leven in vrijheid. Ik ben daar heel zeker van, omdat ik het zelf zo heb ervaren. Ik heb jarenlang mijn vrouw verweten dat ze er onvoldoende voor mij was in ons huwelijk. Ze was geen maatje voor mij. En dat heeft veel gevolgen gehad, waardoor we het best moeilijk hebben gehad samen. Boosheid was er en allemaal van die stille verwijten. En ze trokken een muurtje tussen ons op. En zo werkt zonde. Als je er niets mee doet, dan staan er allemaal muurtjes in je relatie. En mijn idee was dat ik mijn vrouw wel kon vergeven als zij tenminste oprecht berouw had. Heb je wel, hè? Eerst berouw en anders ga ik haar niet vergeven. Als zij zich eindelijk een keertje wilde inleven in hoe het voor mij was. En dat was mijn gedachtenfout. Een tijd lang hebben we hierdoor op een afstand van elkaar gestaan. Zonder dat er nou sprake was van ruzie of een slecht huwelijk. Ik weet alleen ook zeker dat ik toen nooit heb gezegd dat ik een gelukkig huwelijk had. Bovendien had het effect op andere relaties die ik had. Ik hield eigenlijk afstand van iedereen. Niet vergeven zijn. Zorg ervoor dat je op afstand leeft van iedereen. En toen kwam deze zin in mijn leven. Ik hoorde van een trainer: als jij niet kunt geven, dan heb jij iets niet vergeven. Dat ik iets niet had vergeven, wist ik wel. Maar ik wist niet dat ik mij daardoor afsloot voor het doorgeven van Gods liefde aan andere mensen. En die gedachte wilde ik ook niet toelaten, want ik wilde ook helemaal niet vergeven. Ik wilde gewoon niet vergeven. Want als ik ging vergeven, dan gaf ik iets uit handen waar ik recht op had. Ik had recht op boosheid en ik had recht op wrok. En ik wilde mezelf een slachtoffer voelen, want het voelde lekker. Dan hoefde ik mezelf tenminste niet te verantwoorden. En er kwam gelegenheid voor mij, waardoor ik duidelijk kreeg wat mijn kwaadheid was, wat mijn boosheid was en waar ik verdrietig over was. En ik heb al die rotzooi in mijn leven bij Jezus gebracht. Niet direct met de bedoeling om het kwijt te raken, maar gewoon, ik denk, ik breng het bij Jezus. En toen was het weg. En ik kan het niet verklaren, schrijft deze broeder, of beredeneren. Het werd niet weggestopt, maar het verdween voor mij in Christus. En ik denk dat het daarom erg belangrijk is om in ons gebed die dingen die tussen ons en anderen instaan bij Christus te brengen. Zeg het maar hardop en benoem het maar. En daarna kwam de ruimte. Eerst als een kleine schok. En ik zag mijn vrouw en ik wilde voor haar zorg. En dat willen was helemaal nieuw voor mij. Het was een moeten geworden voor mij, maar nu is het gaan groeien en ik wil graag voor haar zorg. En we hebben veel gepraat en we gingen weer van elkaar houden en we gingen voor elkaar zorg. En de sleutel heeft voor mij gezeten in vergeving. Het is zo belangrijk dat we dat in de gaten hebben. Zonder vergeving wordt geven een opgave die energie kost en ons uitput. Het moet natuurlijk wel van twee kanten komen. U kent ze wel, al die uitspraken die wij hebben. Het moet wel van twee kanten komen. Het houdt wel ergens een keertje op, hè? Je moet ook aan jezelf denken, hè? Ik heb mijn hele leven al opgeofferd voor jou, hè? Al die uitspraken die houden vergeving ver van je bed. Geef eerst, dan zul je ontvangen. Ik ken veel mensen in de gemeente die dit goed weten. En die het ook geloven, die het misschien zelfs ervaren en die er toch mee blijven worstelen. Het is geen trucje, mensen, dat zomaar werkt. We moeten elkaar hier volop in helpen in de gemeente. We moeten elkaar leren begrijpen. We moeten geduld met elkaar hebben. En we moeten iemand die niet kan vergeven, niet veroordelen, maar wel elkaar helpen om te vergeven. Wij zijn vergeven. Onze schuld is weg. En nu kunnen wij in vrijheid leven. We kunnen floreren. Opbloeien. Het is een heel verhaal, schrijft deze broer. En misschien kun je er iets mee. En misschien ook niet. Zeg het maar. Kun je er iets mee? Er zijn veel mensen die erg veel behoefte hebben aan het cadeau van vergeving in deze gemeente, denk ik. Pak het uit, mensen. Neem het aan. Geloof het. En geef het door. Amen. We gaan God aanbidden. En dat doen we door een aantal liederen met elkaar te zingen. Ik denk dat het heel goed is om dat nu te doen. En laten we ermee gaan staan.
Thank you.
nog één, toch? Of niet? Ja, doe maar. We gaan samen bidden. Ik heb een aantal gebedspunten die ik graag van tevoren even wil noemen. We willen graag samen met Jeroen en Klaartje Smalbeel bidden, omdat hun zoontje Ruben met een onbekend virus in het ziekenhuis is opgenomen. En hij zal daar voor observatie een weekje moeten verblijven en we zullen bidden of het allemaal goed mag komen. We zullen bidden voor de villa. Mark die zal straks voor de collecte iets vertellen over de villa. We gaan bidden voor het werk daar. Voor Mark en Sitske en Theodor en Elze en Rick en Aneta, de leiders. We zullen bidden voor de alfacursus. Die gaat op 22 september weer starten. Er start een alfacursus gewoon hier in de kerk. En er staat ook een alfacursus in Schuitgraaf. Allebei op dezelfde datum. Het is prachtig om dat te mogen weten. Dat er nu op twee plekken dus een alfacursus gegeven gaat worden. Geef het door. En bid ervoor. En kijk of je mensen hebt die misschien graag Jezus willen leren kennen. Het is een hele goede cursus. We willen bidden voor de jeugdclubs. We hebben afgelopen weken samen met de oude en nieuwe leiding vergaderd. En er zijn weer een heleboel nieuwe leiders gevonden. We zoeken nog 2 leiders voor de jeugdclubs. Dus het gaat heel goed. Het is een hele leuke groep weer. Maar we zoeken nog 2 leiders en we gaan daarvoor bidden. Of God dat wil geven. En of God ook in onze harten wil werken om ons verantwoordelijk te voelen voor onze jongeren. We gaan bidden voor zuster Dorothee van Leeuwen. Dorothee die heeft een broer, Daniel van Leeuwen, die is getrouwd met Eva. En zijn verwachten, Eva en Daniel, die verwachten een kindje. En Eva is nu 24 weken zwanger en het blijkt dat het kindje helemaal niet goed is. Omdat het kindje waarschijnlijk geen nieren heeft. Dus niet levensvatbaar. En we willen heel graag bidden voor Eva en Daniel en Dorothee. En ze hebben het kindje Max genoemd. We gaan ook bidden voor Max. Ik wil ook graag bidden voor Angèle Oppelaar. Angèle die is hoogsensitief. Dat betekent dat je zeer gevoelig bent. En dat er heel veel prikkels heel erg binnenkomen. Daardoor vindt ze het soms best lastig om ook een plekje te vinden in onze gemeente. En dat is ook goed om daarover na te denken. Zijn we daarmee bezig om elkaar te helpen om een plek te vinden in de gemeente. En we willen bidden voor haar of ze... Ja, of God haar een mooie plek wil geven en ook of God haar wil helpen om te leren leven met haar hoogsensitiviteit. Laten we samen gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader, we zongen het met elkaar. We komen tot u met een open hart. En we komen tot u, God van onze verlossing. En we mogen komen bij u zoals we zijn. En we komen tot u in aanbidding. Vader, dat is wat ons echt past, ook naar deze dienst. Wat een geweldig kostbaar geschenk van vergeving hebt u ons aangeboden. Vader, wat bent u anders en nieuw en vernieuwend. Vader, u leert ons dat u alleen met uw liefde en vergeving ons kunt openbreken. En dat wij dat ook kunnen. Wij kunnen dingen die kapot zijn, die niet goed lopen, ook openbreken. Door vergeving aan te bieden. Vader, wat is dat fantastisch. Wat is dat nieuw? Wat is dat anders? En wat is het ook moeilijk soms? Vader, wat zijn we soms gevangen in boosheid en wrok en verbittering? En vader, leer ons om uw uitweg te gebruiken en niet altijd maar te vertrouwen op onze eigen dingen. Want wat is vergeving krachtig en mooi en sterk? Vader, geef dat dit een thema mag zijn in ons leven. En als het geen thema is, Heilige Geest... Werk die vergeving in ons hart, alstublieft. En leer ons, Heilige Geest, hoe nodig het is dat wij vergeven mensen zijn. En het kan soms groei, Vader, belemmerd worden doordat we totaal niet bezig zijn met dit thema, maar het allemaal maar zo gewoon vinden. Vader, heerlijk om bij u te komen, met een open hart, zoals we zijn. Ook met al ons verdriet en met al onze moeite. Wat heerlijk dat we met elkaar mogen bidden. Uw hemel is open. En daardoor mogen we alles bij u brengen. En zo mogen we bidden voor Jeroen en Klaartje Smalbeel. Nu Ruben in het ziekenhuis is opgenomen met een onbekend virus. Vader, we willen bidden voor Ruben. En geef, Vader, dat de artsen snel mogen vinden wat het is. En dat Ruben mag herstellen en genezen. Vader, we willen bidden voor Dorothee van Leeuwen en Eva en Daniel van Leeuwen. Die een ernstig gehandicapt kindje verwacht. Vader, wat is dat ontzettend moeilijk. Dat er leven groeit in je buik. Waarvan... We al weten dat het niet levensvatbaar is. Vader, dat past niet. Dat is zo moeilijk. We willen bidden, Vader, voor Eva en Daniel. We willen heel graag bidden voor Max, zoals ze het jongetje hebben genoemd. Vader, wilt u... U kunt wonderen doen, maar mogen daar ook rustig om bidden. En u kunt dingen zomaar veranderen. Maar wilt u bij hen zijn en u wil geschieden daar, Vader. Wilt u troost geven en kracht om te dragen. Vader, dank u wel voor de Alpha-cursus in onze gemeente. Dat mensen Jezus mogen leren kennen en de kostbare weg van vergeving mogen ontdekken. Want dat is niet iets wat we vinden in deze wereld. Vergeving vind je hier niet op deze aarde en genade al helemaal niet. En u biedt het aan en u geeft het. En zo verandert u deze wereld. Vader, dank u wel voor alle leiders van de Alpha. Wat zijn dat prachtige mensen die hart hebben voor mensen die u niet kennen. Die zo graag het evangelie willen doorgeven. Vader, wat een zegen dat er op 22 september 2 Alpha-cursussen mogen starten. Hier in het centrum eentje en eentje in Schuitgraaf. En vader, willen bidden om uw zegen. Vader, u wilt u mens, in de harten van mensen werken. Wilt u ze het verlangen geven naar u. Vader, willen bidden voor de villa. ook al zoiets moois dat daar ook mensen zijn die heel dichtbij de mensen in Klarendal het evangelie willen verkondigen. Dank u wel voor Mark en Sietske en voor Theodor en Elze, voor Rick en Aneta en alle anderen die zich zo inzetten voor dit werk. Dank u wel, Vader, dat we vriend mogen zijn van de villa. Wat een prachtige vriend hebt u ons gegeven. Heer Jezus, u wilt onze vriend zijn. En u wilt ons leren om zelf ook vriend te zijn. Geef, Vader, dat we bidden voor de villa, dat we hart voelen daar voor die wijk en dat we meeleven. Misschien op afstand, maar wat is ons gebed belangrijk? Vader, zegen de leiders, zegen de mensen daar. Zegen ook de dienst die er vanmiddag is als de leiders ingezegend worden. Geef dat het heel mooi mag worden. Vader, geef dat wij gul geef. Want vergeven heeft zoveel te maken met geven. Leer ons om te geven. Vader, dank u wel voor de jeugdclubs. De jongeren hebben nu vakantie en dat is lekker. Maar wat vinden ze het ook fijn om naar de clubs te gaan en om daar over u te horen. En Vader, wat super dat er weer zoveel leiders zijn. Dat u dat gegeven hebt aan de gemeente. Vader, omdat er zo ontzettend veel jeugd is in onze gemeente, hebben we nog meer leiders nodig. Want de groepen worden steeds groter. Vader, wilt u het ouders ook in het hart geven om passie te krijgen, om het geloof door te geven. Vader, dank u wel dat zoveel vaders en moeders ook zoveel houden van alle jongeren in de kerk. Vader, leer ons dat ook. Vader, willen bidden voor onze zus Angèle Oppelaar. En dank u wel, Vader, voor wie ze is en voor haar prachtige talenten die u haar hebt gegeven. Vader, ze worstelt wel eens met haar hoogsensitiviteit. En ze vindt het best lastig dat dat mensen dat niet zien of dat ze dan soms weinig gesprekken heeft met mensen. Vader, iedereen heeft veel verlangen om een plekje te vinden in de gemeente. En wilt u ons daarbij helpen, Vader, om elkaar op te vangen, elkaar te verzorgen en voor elkaar te zijn. Vader, het is een prachtige gave, hoogsensitiviteit, want je voelt veel en je ervaart veel. Maar soms is het ook best zwaar. En wilt u Angèle en haar gezin daarbij helpen? Wilt u hun helpen om het te kunnen dragen, om er goed mee om te gaan en om het te zien als een zegen ook. Vader, u bent goed en groot en sterk en u bent de God van deze wereld. Dat mochten we horen, dat Jezus Christus gekomen is om de wereld met u te verzoenen. Vader, geef ook dat wij ook als mensen verzoend mogen zijn met de wereld. Dat die wereld niet tegen ons werkt, maar dat die wereld, dat we er gewoon van kunnen genieten. En Vader, wat kan dat soms tegen ons werken? Ons werk kan zo tegen ons werken. Ons bezit kan zo tegen ons werken. Onze vrienden kunnen soms zo tegen ons werken. Terwijl het zulke mooie mensen kunnen zijn. Vader, geef dat wij ook ons verzoenen met de wereld en dat wij het zien als uw geschenk. Dat we u bovenaan zetten in alles. Dank u wel, Vader, dat u de wereld niet loslaat. Er is zoveel aan de hand. We voelen ons soms zo onmachtig daarin. Maar u gaat een nieuwe wereld scheppen. Vader, dank u wel voor dat perspectief wat u ons geeft. Alles wordt goed. Alles komt goed. Alles wordt nieuw. Vader, ook onze gebrekkige vergeving die hier soms is. Het wordt goed. U maakt het helemaal af, Jezus, want u bent een afmaker. U bent de volleinde, de voltooier. Dank u wel daarvoor. Vader, ook in deze dienst waren er weer veel mensen die in hun hart geraakt zijn. Die moesten huilen ook. Vader, wat is het fijn dat we hier zwak mogen zijn. Dat we mogen huilen. Dat we soms met een schok erachter komen dat we zo intens verlangen naar vergeving. Vader, wil u bidden voor mensen die alleen zijn. Die altijd maar alleen ook thuiskomen. We danken u samen met hen voor goede vrienden. Voor mensen om hen heen. Maar Vader, wat is het soms lastig om alleen te zijn. En wilt u geven dat we daar ook veel oog voor hebben. Dat we elkaar lief hebben. Dat we elkaar ook uitnodigen. Vader, geef vergeving. Geef genezing. U alleen kunt dat doen. Niemand anders. En wat hebben sommige mensen in de kerk ook een enorm verlangen naar genezing van beschadigde emoties. Naar heelheid. O Vader, we bidden het hen toe. Vader, geef ook dat we de moed hebben om dit moment van deze morgen aan te pakken om er iets mee te doen. Heilige Geest, u bent de nazorger. U geeft geloof. En u wilt dat ook in deze dienst doen. En wilt u die vergeving nogmaals werken en doorwerken in ons leven. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. Wat is het heerlijk om onder uw woord te komen. Wat een zegen. U bent groot en we loven en prijzen u. In Jezus' naam aanvaard ons gebed. Amen. Mark die zal nu iets gaan vertellen over de villa. En daarna zal er gecollecteerd worden voor de onder andere de villa.
Goedemorgen.
Hey,
in Klarendal is het feest. Afgelopen donderdag was het 1 juli. En afgelopen donderdag is Villa Klarendal officieel een kerk geworden. Christelijke wijkgemeenschap Villa Klarendal. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Er was een vrouw, Ingrid, die bij ons in de villa zit. En die zei van, we zijn nu eindelijk van een clubje familie geworden. En volgens mij geeft dat ook al aan. Het is al een tijdje geleden dat Theodor en Else en Sietske en ik uitgezonden zijn naar Klarendal. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daar de eerste keer binnenkwam. En ik ging zitten en we gingen zingen. En ik keek zo recht tegenover me, we zaten in een kring. En ik keek zo recht tegenover me, er zat daar een moslima. Met het hoofddoekje, alles op me aan. En we zongen Jezus is koning, Jezus is koning. En zij zongen uit volle borst mee. En dat is ook echt wel typerend wat er gebeurt daar in Villa Klarendal. En wij mogen vrienden zijn van jullie. We hebben een vriendschapsrelatie met jullie en dat is ook echt geweldig. Het is zo fijn om zo'n oude vriend aan onze zijde te hebben. Die zoveel weet. We zijn echt dankbaar voor een team dat heel hard voor ons is. Een team waar Wim in zit, waar Corno in zit, waar Gert in zit. Die ons echt ondersteunen op allerlei manieren. Die er echt zo intensief bij betrokken zijn. We zijn echt heel blij en dankbaar voor ook vrijwilligers hier uit de Koepkerk. Die zich ook inzetten in de villa. Om allerlei clubs te draaien, om er te zijn. En ook op financieel vlak zijn we dankbaar voor wat jullie doen. En het is ook heel hard nodig, want Klarendal is een wijk waar mensen wonen met eigenlijk weinig financieel draagvlak. Veel mensen die kunnen net rondkomen, die kunnen net hun bootjes stoppen, of net niet, zeg maar. En daarom ook deze collecte, en er zijn er al meerdere geweest. Een collecte voor eigenlijk de nieuwe kerk. Christelijke wijkgemeenschap Villa Klarendal. Ik wilde heel graag even vertellen wat er ongeveer met dat geld gaat gebeuren. Want dat is misschien ook wel fijn om te weten. Daarnaast natuurlijk de gewone dingen als een gebouw. Een telefoonrekening, elektriciteitsrekening, et cetera. Zijn er ook allerlei activiteiten die ermee gebeuren. Bijvoorbeeld eten. Nou, dat klinkt misschien een beetje gek, maar eten is heel belangrijk. Sowieso sommige culturen, dat is bij ons nog wel wat anders. Maar ook vooral Surinaamse, Antilliaanse cultuur is dat belangrijk. Maar ook heel veel mensen hebben het niet. En je kan wel lekker aankomen met je geestelijke voedsel. Maar het is ook wel handig als je dan gewoon een brood kan geven. Want dat werkt ook vaak bezig. Dus gewoon eten. Maar ook diverse kinderwerk. We hebben bijvoorbeeld een eetclub voor kinderen uit de basisschool. Die komen niet thuis in een fijne situatie. En die proberen dan een paar leuke uren te geven. We hebben ook allerlei jongerenclubs. Waar de jongeren proberen een rustige plek te geven. Voor passen kwam er nog een meisje aan de deur. Die was echt een hele tijd niet geweest. Gewoon een tiener. En die zei van, we vroegen, waarom ben je zo lang niet geweest? Zegt ze, ik heb 3 weken in de cel gezeten. Dus zulke dingen maak je gewoon mee. En dan komen ze toch weer naar de villa om daar even een verhaal kwijt te zijn. En even wat te vertellen. Dus voor de jongeren en de kinderen. Echt gigantisch veel gebeurt er. De hele week door. Bijna elke dag is er iets dat er gebeurt. En dat wordt allemaal gedragen door vrijwilligers. Maar het kost ook af en toe wat. En daarom ook nogmaals deze collecte die ik echt wil aanbevelen. We willen er graag zijn voor de wijk, voor de mensen. We willen graag ook die Jezus, die verlosser, die redder, willen wij ook aan die mensen laten zien dat hij bestaat en dat hij er is. En daar hebben we uw hulp heel hard voor nodig. Ik kan niet voorstellen dat u natuurlijk niet met een hele gevulde portemonnee hier naar binnen bent gekomen. Dus er ligt in de hal beneden, zulke papiertjes, dat zijn machtigingskaarten. Als je denkt van, ik zou heel graag nog wat meer willen geven, dan kan je die invullen en opsturen of afgeven. En we hopen echt van harte dat u ons wil ondersteunen. Bedankt.
Bedankt Mark. We gaan dat in de komende tijd gaan we dit vaker doen, dat u dus vaker wat informatie krijgt over de villa. Dus ik denk dat het heel goed is om even bijgepraat te worden. U kunt overigens ook altijd Mark, Sietske, Theodor, Else bellen of aanspreken. Ze hebben echt mooie dingen te vertellen. Maar u wordt nu uitgenodigd om te geven. En daarna dan gaan we de dienst afsluiten. Dan mag ik u God zegen meegeven. Dan gaan we naar huis, gaan koffie drinken. Goed, laten we gaan staan, dan zal ik u Gods zegen meegeven. Laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Liefde aanwezigen, de band zal nog wat nummers spelen, dus u kunt nog even blijven zingen als u wil. Er is verder koffie op het kerkplein. En ik wil er nog één opmerking maken. Oh ja, als je voor je wilt laten bidden, dat kan. Er is een gebedsteam aanwezig. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen nog even door willen praten. Het gebedsteam is herkenbaar aan de bordjes. En ik ben ook wel ergens beschikbaar op het kerkplein straks.